Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. NH
Radio. Goedemorgen, het is 9:30. Welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over regiorelevante medische en aanverwante onderwerpen. Welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt verzorgd door Almar Ketelaar.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag gaan we het hebben over logopedie. Dat moet ik ook gelijk goed uitspreken. Articuleren heb ik altijd geleerd. In Nederland zijn ongeveer, pakweg 10.000 logopedisten actief. De meeste werken in de eerste lijn. Dan moet je denken aan gezondheidscentra en scholen. En er werken ook logopedisten in het ziekenhuis. Is er een verschil in die werkzaamheden tussen logopedisten in de eerste lijn en het ziekenhuis? Deze vraag en vele andere gaan we met elkaar bespreken over dit prachtige vak vandaag. In onze studio, Annex Spreekkamer, zitten Marieke van Beek en Armande Casimir. Beide logopedisten werkzaam in Tergooi MC in Hilversum. Dames, van harte welkom in de studio, Annex Spreekkamer.
Dankjewel.
Ja.
Hartstikke goed. Wij, voordat we de diepte ingaan, misschien toch even goed om eventjes bij de luisteraars voor te stellen wie jullie precies zijn. Marieke, laat ik bij jou beginnen. Hoe lang werk je al als logopedist en waarom heb je dat vak ooit gekozen?
Ik ben in 98 afgestudeerd en sinds 2000 ben ik al aan het ziekenhuis verbonden. En ik ben ooit logopedie gaan studeren. Eigenlijk omdat ik niet zo goed wist wat ik wilde doen. En mijn moeder toen op een gegeven moment kwam van is logopedie niet wat voor jou? Geen idee wat het inhield. Dus ik heb een open dag bezocht en daar zag ik een filmpje over logopedie bij ouderen. Die na een beroerte niet meer goed kunnen spreken. En daar werd ik enorm door getriggerd. En toen ben ik de opleiding gaan volgen. En die ging toendertijd zeker grotendeels over kinderen. En uiteindelijk in mijn vierde jaar stage kwam ik in het revalidatiecentrum terecht. En daar vielen voor mij alle puzzelstukjes in elkaar. En wist ik, dit is wat ik wil doen. En gelukkig ook heel snel werk ingevonden. En nu zit ik hier.
24 jaar later.
Ja.
Nou, hartstikke leuk. Armande?
Ja, ik werk inmiddels al een jaar of 18 in Tergooi. En ik ben ooit de opleiding begonnen, eigenlijk naar aanleiding van kindjes waar ik oppaste. Dat meisje had logopedie en ik vond het eigenlijk heel grappig wat zij moest doen. Allemaal leuke oefeningetjes, hagelslag van een bordje likken en dat soort dingen. En toen ik een keuze moest maken voor een opleiding, ben ik ook naar een open dag gegaan. En in mijn tijd was dat nog dat je dan een hele dag eigenlijk een soort proeflessen kreeg. Dus allerlei aspecten van het hele brede vak van logopedie kwamen aan bod. En toen was ik meteen verkocht. Ik vond het zo interessant. Ik dacht, hier is heel veel te leren. En na mijn stage in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht dacht ik, dit is ook wat ik wil. Dat brein wat ons leven zo ontzettend bepaalt. Daar kan zoveel mee misgaan als het brein beschadigd raakt. En dat is eigenlijk ook waarom ik heel erg op mijn plek ben in een ziekenhuis, denk ik.
Leuk om te horen allemaal. Hoe heet het? Ik denk dat het voor de luisteraars duidelijk is. Maar laten we nu eens even wat verder de diepte ingaan. Wat is logopedie? Wat betekent dat eigenlijk?
Ja, eigenlijk ben je als logopedist een therapeut die onderzoek doet en begeleiding en therapie geeft op allerlei aspecten die met communicatie te maken hebben. Dus dan moet je denken aan spraak, aan taal, aan gehoor, aan stem. Daar kunnen allemaal facetten in verstoord zijn, waardoor het moeilijk is om je te uiten of om dingen te begrijpen. Dat is even heel breed, zeg maar, een paraplu waar logopedie over gaat. En dan is er nog een belangrijke pijler die wij vooral in het ziekenhuis ook heel erg veel tegenkomen. En dat is de slikfunctie. Hoe neem je eten en drinken tot je? En dat is denk ik even in een notendop een belangrijke samenvatting van het vak logopedie.
Ja, en dus voor zowel kinderen als volwassenen.
Ja. Ik zou het leuk vinden om eventjes per onderdeel even daarbij stil te staan. En dan gaan we later nog wel even door over wat logopedie dan precies ook het verschil is tussen de eerste lijn en het ziekenhuis. Je noemde onder andere spraakproblemen. Daar zijn er, in mijn voorbereiding die ik dan heb gedaan, heel veel soorten van. Dat stond ik ook eigenlijk niet bij stil. Kan je daar iets meer over vertellen? En wat doet logopedie daarbij?
Nou, het spreken in het ziekenhuis richten wij ons vooral op het spreken met volwassenen. In de spraak kan er motorisch een probleem ontstaan zijn. Bijvoorbeeld door een herseninfarct dat de linkerkant of de rechterkant van je gelaat niet meer goed aangestuurd wordt vanuit de zenuwen. En daardoor een verlamming ontstaat. Articuleren is een heel complex gebeuren. Het is echt fine-tuning van de tong, van de lippen, van je wangen, maar ook van je stembanden. Als dat niet goed verloopt, dan klinkt je spraak dus anders. En dat is dus echt uitspraak. Mensen zijn daardoor niet goed of minder goed verstaanbaar. En wij als logopedie kijken op welke facetten kunnen we invloed uitoefenen? Wat kunnen mensen veranderen? Of waar moeten ze op letten? Waardoor ze toch duidelijker kunnen spreken. Plus je traint weer de spieren. En hoop je dat uiteindelijk die verstaanbaarheid weer verbetert. En je hebt natuurlijk bij kinderen, daar kennen mensen denk ik logopedie het meest van. Is bijvoorbeeld kindjes die slissen of die een bepaalde klank niet kunnen uitspreken. Dus dat focust zich veel meer op de ontwikkeling van de uitspraak. Dus kindjes moeten leren hoe ze een bepaalde klank kunnen gaan uitspreken. En dat kan ook te maken hebben dat hun mondmotoriek nog niet goed ontwikkeld is. Doordat een slappe mondmotoriek, bijvoorbeeld door duimen of speengebruik of dat soort dingen. En als logopedist oefenen we daar ook mee. Dus bij kinderen is het vooral de spraakontwikkeling, het trainen en oefenen van de klanken die kinderen nog moeten leren. En bij volwassenen richt het zich meer op het herstellen van functies die er waren en nu niet meer goed gebruikt kunnen worden.
En valt bij spraakproblemen ook het stotteren, valt dat daar ook onder?
Het uitzicht natuurlijk wel in het spreken, het stotteren. Maar dat is wel weer eigenlijk een aparte tak van sport. Dat heeft veel meer te maken met de planning. De planning van het uitspreken. En we zijn beide geen stottertherapeuten. En het is ook al heel lang geleden dat we daar iets over geleerd hebben. Maar ik denk niet eigenlijk dat het onder een spraakprobleem valt. Toch, Armande?
Nee, ik zou ook zeggen dat het wel iets anders is. Ja.
Oké. Nou had je het over spraakproblemen, maar je hebt het ook over stemproblemen. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zoals jij in jouw vak ook merkt dat je stem ook nodig hebt om je werk te kunnen doen. Zo zijn er grote groepen mensen die voor hun werk afhankelijk zijn van hun stem. En als je stem intensief gebruikt of misschien op een verkeerde manier, dan kunnen je stembanden beschadigd of geïrriteerd raken. Waardoor je een heese stem hebt of helemaal geen geluid meer kunt maken. Ook zangers bijvoorbeeld zijn afhankelijk van hun stem. Dus dat is ook een bepaalde tak van ons vak, waarin je dan de stembanden weer goed kunt leren bewegen, zodat je stem weer mooi klinkt. En ook dat is een heel breed aspect eigenlijk, waar Marieke en ik niet per se heel veel verstand van hebben. Maar je kunt een stem echt trainen en voorkomen dat je klachten krijgt en hees wordt.
Oké. Het derde element wat jullie noemden was taal, taalproblemen. Valt dat onder dezelfde categorie als stem? Of is dat toch weer een andere aanpak?
Ja, is ook weer wat anders hè, eigenlijk.
Ja.
Het is soms ook best lastig voor mensen om goed alle aspecten een beetje uit elkaar te trekken. Dat merken wij ook in het ziekenhuis. Maar taal is eigenlijk veel meer de boodschap die je wilt overbrengen. En daar heb je woorden voor nodig en in je eigen taal bepaalde zinsconstructies. En het is ook, begrijp je de ander? En taal is dan niet alleen praten en begrijpen, maar het is ook lezen en schrijven. Dat doe je doordat bepaalde hersenfuncties, die sturen dat aan. En die zorgen dat je dus begrijpt en dat je, zoals ik nu, gewoon uit mijn woorden kan komen. En dat ik dat in de Nederlandse begrijpbare zinnen doe. Maar er zijn allerlei aandoeningen, bijvoorbeeld een CVA, een hersenbloeding, maar ook dementie bijvoorbeeld, waardoor je opeens die taal niet meer zo goed tot je beschikking hebt. En dan moet je zoeken naar woorden of je zegt verkeerde woorden. En je kunt je voorstellen dat er dan tussen mensen in een gesprek misverstanden ontstaan. Nou, daar is ons werk heel erg... dat merken we in ons werk heel erg. Dat is een belangrijk stukje, want we doen diagnostiek van wat gaat er dan goed in die taal? Maar wat gaat er niet goed? En is dat dan te trainen? En ja, dat is dan eigenlijk de adviezen die wij geven. Van moet hier hard getraind worden en op welk stukje dan en in welke setting kan dat het best gebeuren? He, want in het ziekenhuis zijn mensen maar kort. Maar soms is er een vervolgplek nodig waar juist voor die taal heel veel logopedie gegeven kan worden.
Ja. En waar moet ik dan aan denken als je zegt trainen? Heeft iets met sport te maken voor mij dan? Maar kun je iets meer toelichting geven over wat voor soort training je dan geeft? Je noemde het ook een harde training.
Ja, nou, om het even om een voorbeeld te geven. Als je niet meer goed op de woorden kunt komen en in een gesprek val je stil en je zit een beetje van, dat trainen van die woorden weer vinden, kun je bijvoorbeeld doen met een computerprogramma met afbeeldingen, maar ook gewoon met een set foto's die wij dan hebben. En dat je steeds een foto opgooit en dan moet iemand zeggen wat daar staat. Nu moet het op het woord komen. Dat is een voorbeeld van een training. En we beginnen dan vaak met een woord zoeken binnen een bepaalde categorie. Want daar gaat het dan mis. Hè? Je wilt appel zeggen, maar alleen het woord banaan komt in je op. Dus binnen de categorie fruit kun je dan bijvoorbeeld door middel van foto's weer leren om al die woorden op tijd op te diepen. Want dat is het eigenlijk. Die woorden die zijn niet weg, die zitten er wel. Maar om op het juiste moment dat juiste woord te pakken, zeg maar, en uit te spreken, dat is iets wat je dan moet oefenen.
En de essentie daarvan is dus dat je in principe je hersenen, zeg maar, die connectie probeert te laten maken.
Ja, je maakt weer een nieuw paadje naar die grote woordenschat toe, zeg maar.
Alright. Nou, is ook het woord dyslexie een populair woord? Valt dat ook hieronder?
Nee, dyslexie heeft veel meer te maken met ook weer de ontwikkeling van het lezen, hè, lezen met name. Waardoor mensen niet meer of niet de juiste letters kunnen herkennen. En daardoor iets anders lezen dan wat er staat. En dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor je, überhaupt je ontwikkeling. Maar ook het lezen, het naar school gaan, het leren. En op die manier voor problemen zorgen. En dat is natuurlijk, het valt heel erg op bij kinderen, maar volwassenen hebben daar in hun latere leven natuurlijk ook altijd wel wat last van.
Ja.
Maar dat is een stuk wat wel binnen de logopedie valt, maar wij niet doen.
Ja. Nee. Dan had je nog het vierde element, het gehoorprobleem. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, gehoor is natuurlijk ook heel belangrijk binnen de communicatie, want je hebt een zender en een ontvanger. En als jij niet goed hoort wat een ander zegt, dan ontstaan daar problemen in de communicatie. Logopedisten worden wel opgeleid om met dat stukje om te gaan. Maar dat is met name dan, zij doen gehoortesten. En dat is vaak een onderdeel bij de KNO-arts. Er werken logopedisten bij het audiologisch centrum of bij een audicien. En dat is met name, denk ik, omgaan met je gehoorprobleem. Meten van gehoorapparaten, et cetera.
En scholen, hè, denk scholen. Ik ook, voor kinderen met hoorproblematiek.
Ja.
En last but not least, slikproblemen. Hè? Iets waar wat je al in je introductie aangaf, dat je daar veel mee te maken hebt.
Ja.
Dementie, kinderen, volwassenen. En dat is ook een probleem wat jullie veel zien in het ziekenhuis, toch?
Ja, slikproblemen komen veel voor bij ouderen. Dat kan ontstaan na een beroerte. Dat de slikfunctie niet meer goed werkt. En daar heb je verschillende gradaties in. Iemand kan zich snel verslikken in een slokje drinken. Helemaal niet meer kunnen slikken. En in het ziekenhuis doen wij vooral onderzoek van hoe veilig is de slikfunctie. Want als mensen zich vaak verslikken, is er kans op een longontsteking. Want vocht en voeding komt in de longen. En als dat niet goed opgehoest wordt, dan blijft dat daar zitten. Dat gaat ontsteken met als gevolg een longontsteking. En zeker mensen die een beroerte gehad hebben, hebben minder kracht vaak in hun gehele lijf. Ze zijn bedlegerig. En als dan die slikfunctie niet goed is en ze onvoldoende kracht hebben om goed op te hoesten, is de kans op een longontsteking groot. En met alle problemen die er al zijn, wil je dat niet er nog bij hebben. Dus wij geven op de afdeling adviezen over consistenties. Als iemand niet meer gewoon een boterhammetje kan eten, is bijvoorbeeld pap of yoghurt kwark een alternatief. Dus daarin adviseren wij de verpleegkundigen. Wat zij de mensen veilig kunnen laten eten. En het is natuurlijk ook belangrijk om voldoende voeding binnen te krijgen. En dan heb ik het met name over voedingswaardes, eiwitten, vitamines, et cetera. Mensen moeten hard aan het werk om weer te kunnen herstellen. Dus dat is erg belangrijk dat ze voldoende binnen kunnen krijgen. En soms is dat dus niet mogelijk via eten en drinken, via de mond. En is bijvoorbeeld zonder voeding een alternatief. En dat kan ter aanvulling zijn op de orale intake. Dus wat mensen zelf kunnen eten. En soms is dat de enige manier om mensen te voeden.
Heel goed. We hebben een kleine muzikale break in deze. Want heel veel informatie die we hebben gekregen. En jullie hebben ook een nummer uitgekozen van Miss Montreal. Haar echte naam is Sanne Hans. En waarom is dat?
Nou ja, Sanne Hans stottert in het als zij spreekt. Hè, dat weten denk ik heel veel mensen wel. Maar als zij zingt, is zij vloeiend. En ja, dat is natuurlijk toch altijd heel bijzonder. Dat iemand als er muziek bij komt kijken, wel vloeiend kan spreken. En wij zien dat in ons werk ook wel. Mensen met een afasie die niet meer gewoon gesprek kunnen voeren, kunnen wel ineens een liedje meezingen. En nou, dat vinden wij bijzonder.
Welkom terug bij NH Gooi Spreekuur. We hebben het vandaag over logopedie. Wat we bespreken met Marieke van Beek en Armande Casimir, beide logopedisten werkzaam en verbonden aan Te Gooi Medisch Centrum in Hilversum. Waar werken logopedisten? We hebben het wel eventjes gehad in het begin van het programma. Maar is er dan ook een verschil van werk als je ergens anders werkt? Bijvoorbeeld eerste lijn en ziekenhuis.
Ja, eerste lijns logopedisten zien over het algemeen een hele brede doelgroep van kindjes tot volwassenen. Zijn ook wat allrounder in hun werkzaamheden. Dus eerder genoemde problematiek zoals stem, spraak, taal komt daar wat breder aan bod. En in het ziekenhuis zien wij, gaan we wat meer gespecialiseerd werken wij. Wij zien echt die doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een CVA, met slikproblemen. Daar zijn we specialistischer eigenlijk.
Ja, CVA is een beroerte.
CVA is een beroerte, ja. Exact. Ja.
Ja, en ik denk dat ook een groot verschil is dat de mensen die wij zien, die zijn ziek. Die mankeren iets. Ja. En meestal plotseling. En als je naar een eigen praktijk gaat voor behandeling, dan functioneer je meestal zoals je eigenlijk gewend bent, maar je komt voor een stukje training naar de logopediepraktijk. Maar de mensen die wij zien, die zijn gewoon niet fit. Die zijn, er moet nog allerlei dingen uitgezocht worden om ze lichamelijk weer op de rit te krijgen. Ze moeten nog medicatie, ze moeten onderzoeken. En ze zijn vaak ook heel erg geschrokken van wat hun is overkomen. Dus dat maakt ook, denk ik, een groot verschil met de logopedie in de vrije vestiging.
Ja, zeker.
En die ook. Sorry.
Nee, wat Armande zegt, de mensen zijn ziek. Maar ze hebben niet alleen maar een logopedisch probleem. Ja. Ze hebben ook nog een probleem met het lopen. Ook nog een probleem met handelen. En wij werken veel multidisciplinairder dan een eerste lijnspraktijk. Hè. Die werkt echt solistisch. Je hebt wel collega's binnen de praktijk vaak. Maar wij werken echt met andere disciplines samen. Zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut. We hebben te maken met verpleegkundigen, met artsen. En dat is een heel groot verschil met de eerste lijn.
Multidisciplinair en daardoor complexer.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Een vraag van een luisteraar die ik nog net binnenkreeg is: kan je gewoon rechtstreeks naar een logopedist gaan op de eerste lijn? Of moet je daarvoor doorverwezen worden?
Nee, doorverwijzen kan zeker door een specialist of door je huisarts. Of door een jeugdarts van het consultatiebureau. Maar de meeste logopedisten in de vrije vestiging zijn ook direct toegankelijk, zo heet dat. Net als bij veel fysiotherapeuten. Dus daar kan je ook gewoon zelf aankloppen. Ja.
Oké, duidelijk. Nou, in Te Gooi werken jullie met 4 logopedisten. Ik neem aan dat iedereen ik weet trouwens niet eens of het allemaal vrouwen of mannen zijn. In ieder geval 2 vrouwen. Hun eigen aandachtsgebied. Is dat correct wat ik zeg? Dat iedereen zijn eigen aandachtsgebied hebben? Of zijn jullie allemaal op dezelfde manier getraind?
Nou, wij kunnen alle 4 heel goed alles in het ziekenhuis aanpakken. Maar wij hebben wel onze eigen voorkeuren. Dat zeker. We hebben een collega die veel meer op stem en globusklachten, zoals dat heet. En dat is het gevoel van een brok in je keel. hebben. En daar is zij meer in gespecialiseerd. Armande doet veel met, ook met het preverbale logopedie. Dus dat is met kindjes tussen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met voedingsproblemen. Ik vind de neurologie erg interessant en ben ook Parkinson-net therapeut. Dus ik zie ook veel mensen met ziekte van Parkinson. Dus zo heeft iedereen wel een beetje zijn eigen specialisatie binnen ons vakgebied in het ziekenhuis. Maar ja, we kunnen elkaar altijd waarnemen in de kliniek, zoals we dat noemen. Hè. Dus aan het bed bij de patiënt, op de afdelingen, in het ziekenhuis. Daar kunnen we alle vier goed uit de voeten. En we zijn met vier vrouwen inderdaad. We hebben wel een collega met zwangerschapsverlof. En daar nu een mannelijke collega die de waarneming doet. En dat vinden we erg leuk. Binnen logopedie is dat toch wel een beetje een uitzondering.
Oké. Nou heb ik ook begrepen dat er een verschil bestaat tussen klinische en polyklinische logopedie. Struikel erover. Ja. Ik moet gelijk les hebben bij jullie.
Ja. Ja, dat klopt. Onze klinische werkzaamheden in het ziekenhuis die vinden veel plaats gewoon echt aan bed op de afdeling neurologie, maar ook op de afdeling geriatrie bijvoorbeeld, waar echt de ouderen opgenomen zijn. Maar ook bijvoorbeeld op de couveuse afdeling, waar de allerjongste baby's liggen. En dat is echt aan bed. En waar we het net al over hadden, dan is er ook meestal meer aan de hand. Hè. Dus je hebt echt een medische reden om in het ziekenhuis te liggen. En daar komen de logopedisten dan aan bed om diagnostiek en behandeling te doen en adviezen te geven. Maar we hebben ook nog een deel polyklinische mogelijkheid voor behandeling. En dat betekent dat mensen vanuit huis bij ons gewoon op afspraak komen voor een onderzoek of een advies of een aantal weken of maanden achter elkaar voor therapie.
Nou had je het net over dat je, onder andere jij zuigelingen.
De preverbale logopedie. Ja.
Ja, dat vind ik een heel moeilijk woord trouwens.
Ja, dat is het ook.
Ik ben wel eens benieuwd, wat doe je daar? En kan je ook een heel goed voorbeeld geven wat voor soort oefeningen je met zuigelingen doet?
Ja, het is ook iets wat de meeste mensen eigenlijk niet weten. Dat een bepaalde tak van de logopedie ook al met zulke jonge baby's zich bezighoudt. En preverbaal is eigenlijk, dat duidt er eigenlijk op voor het spreken. Dus voordat een kindje gaat praten. Dus eigenlijk wat Marieke al zei, dat is de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar. Ik hou me dan in het ziekenhuis bezig echt met de allerjongste en dan voedingsproblemen. De grootste groep kinderen die ik dan zie, die zijn echt veel te vroeg geboren. Soms wel 6 weken, soms wel 8 weken te vroeg. En dan ben je eigenlijk nog niet af als je geboren wordt. Baby's worden geboren met voedingsreflexen, dus je kunt wel een borst of een flessenspeen pakken en je kunt ook gaan zuigen. Want die reflexen zijn heel erg sterk. Maar wat te vroeg geboren kinderen nog moeilijk vinden, is ook die zuigreflex weer stoppen om even adem te halen tussendoor. Dus ze raken eigenlijk tijdens het drinken heel erg uitgeput, totdat ze opeens een grote ademteug moeten nemen. Maar dat voelt heel oncomfortabel. Ze gaan zich verslikken, ze worden er moe van. Ja, en wat kun je dan doen? Je kunt heel erg letten op de signalen die kinderen geven. Soms hoor je een bepaald geluidje dat je denkt, ze komen bijna in ademnood, om maar zo te zeggen. Maar je kunt soms ook aan hun gezichtsuitdrukking al zien dat ze het moeilijk hebben. En wat je dan concreet kan doen, is uitleggen aan ouders wat die signalen zijn. Dus leer gewoon goed kijken naar je kind. Leer goed luisteren naar je kind. En stop op tijd eventjes door het flesje weg te kantelen, zodat een kindje adem kan halen. Dus eigenlijk leer je een kindje een goed ritme van zuigen, slikken en ademhalen. Want je kan natuurlijk niet vertellen aan een kind van je moet het zo of zo doen. Dus je moet goed kijken, goed luisteren. En dan kun je door een bepaalde houding waarin je het kindje vasthoudt, bijvoorbeeld op de zij neerleggen om te laten drinken, kan voor sommige kinderen heel fijn zijn. Maar ook de hantering van het flesje of op zoek naar een bepaalde soort of model speen kan dan net het drinken makkelijk maken, waardoor ook deze kinderen, die dus veel te vroeg geboren zijn, ook op een ontspannen, goede manier leren drinken. Want ja, dat is ook belangrijk voor de rest van je leven, hè, dat je eten en drinken leuk vindt. Want het is heel basaal. Hè? Je moet eten en drinken om in leven te blijven. Dus dan is het ook belangrijk dat je dat goed leert, maar ook dat je het ontspannen leert. Dat er niet allerlei stress omheen komt. En dat begint dus al echt heel vroeg bij piepkleine baby's.
boeiend. Ja, ik heb daar eigenlijk nooit zo goed bij stilstaan. Hey, en Marieke, en jij gaf aan dat je met name op de neurologie zeg maar daar een verbintenis hebt.
Ja.
Wat is jouw specialiteit dan?
Dat is gek om van je over jezelf te zeggen. Maar ik denk dat ik heel goed naar het hele plaatje kan kijken. Dat ik de patiënt in zijn geheel wel goed zie. En ik vind het ontzettend interessant om uit te vinden en uit te pluizen wat er nou wel en wat er niet goed gaat. Zeker met de wat complexere problematiek rondom het spreken. Als iemand niet meer op die woorden kan komen, als het begrijpen van taal niet meer goed gaat, om dan uit te zoeken door middel van taalonderzoeken waar het probleem precies zit. Maar dan ook mee te denken van oké, waar is iemand nou op zijn plek voor het natraject, zoals we dat noemen. En dat is vaak een revalidatietraject. We werken met het revalidatiecentrum Merum veel samen, maar ook met de verpleeghuizen waar de geriatrische revalidatie plaatsvindt. Om daar een advies in te geven van waar is iemand nou op zijn plek? Of is iemand thuis beter af en heeft hij alleen maar logopedie nodig? En in welke praktijk kunnen we dat bieden? Of laat ik ze terugkomen bij ons in het ziekenhuis? En dat uitzoeken en iemand daarin begeleiden, dat vind ik ontzettend interessant. En ja, ik vind het werken met ouderen gewoon erg leuk. En ook samen met de familie kijken van wat kan iemand doen. Maar ook rondom die slikproblemen. Het kan soms echt een uitdaging zijn om iemand voldoende binnen te laten krijgen. En je hangt altijd een warme maaltijd, een lekkere pasta. Ja, als je die pureert is dat niet zo lekker. Maar je probeert dan toch te kijken binnen de consistentiemogelijkheden. Kan je iemand dan toch het een beetje aangenaam maken.
Dames. Dit was het al.
Ach,
we zijn aan het einde gekomen van het programma. Dat was de laatste vraag. Ik heb er nog heel veel trouwens. Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Marieke en Armanda, heel veel dank voor jullie komst naar de studio en dit buitengewoon boeiende gesprek. Wil je de aflevering van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens terugluisteren? Dat kan. Dat kan via de Spotify. Dat kan via onze website NH Gooi Gemist. Vragen over dit onderwerp kan je altijd blijven sturen. Blijf gezond, fijne dag en tot volgende week.